En zusters, we zouden vanavond dan vooral nadenken over kinderdoop. Ik hou me maar aan het eenvoudige gebruik van het onderscheiden van kinderdoop en volwassen doop, al zijn daar opmerkingen bij te maken natuurlijk. Allereerst zouden we de vraag kunnen stellen, knerpt en schuurt dat niet om over de kinderdoop te denken in Menno-Rode? Ik heb de hele dag wat zitten kijken naar die plaat hier met die naam. En ik heb er zo vaak aan moeten denken met het oog op vanavond. De kinderdoop. Maar goed, dat is natuurlijk niet het belangrijkste. Als ik hier vanavond iets mag zeggen over dit beladen onderwerp. Denk ik onwillekeurig aan wat wijlen dominee G. Boer eens zei in een catechisme spreken over de doop. En dan met name die tweede zondag, waarin ook de kinderdoop aan de orde komt. Gemeente, zo zei hij, u komt ze ongetwijfeld wel tegen, de mensen die nee zeggen tegen de kinderdoop. Om er veel betekenend aan toe te voegen, het is goed als deze mensen u eens flink door elkaar rammelen. Zou dat misschien voor ons ook een goede zaak kunnen zijn wanneer het gaat over de kinderdoop om door elkaar gerammeld te worden? Het zou misschien niet overbodig zijn. Nou, meneer Boer zal in ieder geval wel bedoeld hebben, dat voelen we aan, dat er nogal wat gezapigheid kan zijn onder ons wanneer het gaat over de doop. Heel wat gewoonte en bijgelovigheid ook, om te denken aan de woorden uit het formulier. Hoe is de situatie onder ons? Ik duid maar zijdelings wat dingen aan wanneer het daarover gaat. In het algemeen waait er door de kerk een wind van op zijn minst twijfel aan het Bijbels recht van de kinderdoop. En dan heb ik me natuurlijk wat voorzichtig uitgedrukt. Hier horen we zeggen dat de volwassen doop toch wel makkelijker te verdedigen is dan de kinderdoop. En wie dat zegt geeft natuurlijk iets aan van zichzelf daarmee. En daar vernemen we dat er ruimte gezocht moet worden voor een synthese tussen beide opvattingen. En we toch eigenlijk vooral de tegenstelling tussen beide maar niet al te scherp moeten zien en maar niet al te zwaar moeten wegen. Dat moet mogelijk zijn toch? En de blikken van onze catechisanten wanneer het gaat over de kinderdoop nemen onze zorg en onze ongerustheid die we hebben nog bepaald niet altijd weg. Eindeloze en herhaalde gesprekken met gemeenteleden over de kinderdoop kunnen ons hopeloos vermoeien en mismoedig maken. Waarom aanvaardt u niet gewoon wat de Bijbel zegt? En doopt u daarom alleen maar volwassenen? Alsof het de meest vanzelfsprekende zaak ter wereld is dat de Bijbel ons leert dat de kinderdoop geen recht heeft onder ons. En tijdens onze kerkraadsvergaderingen kunnen we elkaar aankijken en ons afvragen wat toch eigenlijk wijsheid is in de vragen die op ons aankomen en wat ons te doen staat met die jeugdwerkleider die op het punt staat om zichzelf over te laten dopen. En eerlijk is eerlijk, kunnen de dingen ook onszelf niet aangrijpen. Niet bewegen in meerdere of mindere mate. Als wij ons hart wat dat betreft is vanavond allemaal op tafel zouden leggen. Hoeveel van ons, om een andere vraag te stellen, kunnen spreken van veel vrucht op hun doop, op hun kinderdoop. Want de meeste van ons, verreweg de meeste van ons, zullen als kind gedoopt zijn. Waar begon het? Met het verzet tegen de kinderdoop. Ik laat de vroege kerk nog even rusten, daar hopen we zo meteen nog even kort bij terug te komen. Maar ik denk nu allereerst aan wat we zien opkomen in de nadagen van de middeleeuwen. Een verzet tegen de kinderdoop dat zich manifesteert hier en daar en eigenlijk vooral als een randverschijnsel in het hele kerkelijk gebeuren van die dagen. Opmerkelijk is het natuurlijk dat dit verzet gelijk oploopt met hervormingsbewegingen die hier en daar in Europa aan de dag komen. Hoe boeiend ook om dit onderwerp verder te bezien, we gaan daar uiteraard vanavond niet verder op in, maar het zou een onderzoek waard zijn. En dat is ook wel verricht, maar ik denk dat er nog wel het een en ander te onderzoeken valt. Hoe die gelijktijdigheid van hervorming en opkomend dopendom toch te verklaren is. Kan ze toevallig zijn? Dat zal wel heel sterk zijn. Beide zijn inderdaad reacties op de Rooms-Katholieke kerk en ook op de Rooms-Katholieke dooppraktijk. Welke bezwaren reizen er dan tegen de kinderdoop? Wel, allereerst is er het argument dat ons ook vandaag zo heel bekend in de oren klinkt, wanneer mensen ons zeggen, de Bijbel leert ons op geen enkele wijze de kinderdoop. En nu citeer ik een min of meer officieel geschrift van een aantal doperse predikanten. Weliswaar, zo wordt dan gezegd, beweren bijna alle mensen dat kleine kinderen gedoopt moeten worden, maar wat zegt dat vergeleken met het gezag van Gods eigen woord? De woorden die gebezigd worden wanneer men het heeft over de kinderdoop liegen er bepaald niet om. Hij is, en dan bedoelt men de kinderdoop, het begin van de verwoesting van de kerk. Inderdaad zijn mensen ervan overtuigd geweest dat de kinderdoop en het maar voortblijven duren van de kinderdoop, van die praktijk, de verwoesting van de kerk betekent. De eerste en ergste gruwel van de paus, zo geeft een Zwitserse doper aan. Hij is de oorzaak, een andere benaming. Hij is de oorzaak van het diepe verval van de kerk. En wil er een herstel van de kerk komen, dan zal dit kwaad van de kinderdoop eerst moeten verwijderd zijn uit het kerkelijk leven. Zo scherp lagen de dingen in het gesprek over en weer. Natuurlijk is er dan vandaag geen nieuws onder de zon wanneer de dingen nogal eens hoog kunnen oplopen. In gesprekken over de doop. Hoe komt het toch zover kleine kinderen te dopen, terwijl de schrift ons zo duidelijk leert dat alleen echte gelovige kinderen van Abraham zijn? Een Marbeck uit Straatsburg verwoordt het zo. De kinderdoop leidt zeker tot verbastering van de kerk. Niet de doop breekt immers de boosheid van het hart, maar dat doet het geloof door de kracht van de Heilige Geest. En waar de Geest zo werkt, daar is de doop een getuigenis van Christus. Bovendien is er het geweldige gevaar dat men maar redeneert. Ik ben gedoopt, dus ben ik een christen. Zonder de Geest meent men christen te kunnen zijn. Een geluid. Een nogal eens gebezigde uitdrukking onder de dopers is dat je net zo goed kerkklokken kunt dopen als kleine kinderen kunt dopen. Het een heeft niet meer te betekenen dan het ander. Opmerkelijk trouwens wanneer het daarover gaat dat Calvijn de zaken precies omgekeerd beziet. En dat hij uit het feit dat in de Rooms-Katholieke kerk kinderen gedoopt wordt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest afleidt, dat zij de Roomse kerk nog enigszins het karakter van een christelijke kerk draagt. Precies het omgekeerde dus. Hier komt een geweldig verschil in visie op de kerk aan de dag. Uit deze enkele opmerkingen over het gedachtegoed van de dopers kunnen we afleiden dat er op meerdere terreinen verschillen in visie aan de dag komen tussen hen en de reformatie. Duidelijk is in ieder geval al gebleken dat men heel anders tegen de kerk aankijkt en daarmee tegen de kerkelijke tucht. Verder wordt van meet af aan duidelijk dat men bij de dopers de doop meer ziet als een spreken, een getuigenis van de kant van de gelovigen of van de wedergeboren christen. In de reformatie gaat men in dit geding steeds meer terugvallen op het verbond van God. Dat bij dit alles een verschil in visie op de schrift aan de orde is, wordt ons vanavond wel heel duidelijk wanneer we nog eens even zullen kijken naar de eenheid van Oude en Nieuwe Testamenten, de eenheid van het verbond. Alleen dit nu, van de verhouding Oude en Nieuwe Testament, is wel eens gezegd dat het een van de belangrijkste scharnierpunten van de reformatie is geweest. Nou, dat komt bij het onderwerp van vanavond overduidelijk aan de dag. En verder is uiteraard de toe-eigening van het heil in het geding in al deze vragen. Het is dan ook niet overdreven om te constateren dat er gesproken kan worden van een verschillende belevingswereld, een verschillend geestelijk klimaat dat zich toch meer en meer openbaart. Om alle misverstand te voorkomen, laat ik er direct bij zeggen dat er ook baptisten zijn tot vandaag toe, die voluit staande willen houden dat de zaligheid pure genade van de drie enige God is. En dat maakt misschien de zaak om te beoordelen niet eenvoudiger. Je kunt ook met iemand die de volwassen doop voorstaat een heel sterke geestelijke band gevoelen. De vraag ligt dan wat voor de hand of de tegenstanders van de kinderdoop vandaag dezelfde argumenten hanteren als de dopers in de nadagen van de middeleeuwen en in het begin van de reformatietijd. En dat blijkt bij nader onderzoek inderdaad het geval te zijn. Er is op dit terrein erg veel herhaling van zetten, de eeuwen door tot vandaag toe, soms zou ik zeggen tot vermoeiends toe. En nog altijd wordt voor en na de vraag gesteld waar het staat dat kleine kinderen gedoopt moeten worden. En de Bijbel dat nergens leert, de doop van kleine kinderen, wordt met een stelligheid beweerd. Het frappeert op welke wijze men hierover spreekt. Nog altijd botsen de meningen als het gaat over het verbond van God. Werd men in het Oude Testament besneden omdat men behoorde tot het volk van het verbond, het volk Israël? Wij kennen een nieuw verbond, waarvan men deel uitmaakt door de wedergeboorte, als de poort tot de ingang van dit verbond. Het lijkt me een scharnierpunt wanneer men ons wil duidelijk maken: je hoort er echt bij de kerk en bij het verbond van God door de keus van het geloof, door de wedergeboorte. En om een en ander te staven wijst men op de voorbeelden uit het boek Handelingen. Zou het toevallig zijn, zo wordt ons gevraagd, als het ons in Markus 16 zo wordt voorgehouden, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. En natuurlijk kennen we dan alle, sommigen willen we misschien al voor zijn vanavond. Natuurlijk kennen we dan alle wel de vraag of er onder degene die de volwassen doop voorstaan geen godvrezende mensen zijn. En al gauw klinken de namen van Bunyan en Spurgeon en Philpot. Dat zijn de namen die direct worden aangedragen, maar dat zijn nog maar een paar namen. Er zijn er veel en veel meer, want wij met elkaar kennen de helft nog niet. Van mensen die door en door bijbels geweest zijn in hun prediking en in hun leven, maar de kinderdoop hebben afgewezen op dat ene punt en andere weggingen. Maar zegt dat ons verder zoveel? Brengt het ons in ons denken over de doop zoveel verder? Laat staan dat het ons verder brengt in ons overwegen als we gaan tellen en gaan wegen hoeveel zijn het er en van welk gewicht zijn ze en welke naam hebben ze onder ons. Zo komen we er echt niet uit. En zo komen we echt niet verder. Hooguit kan het die uitspraak van dominee Boer onderstrepen: het is goed als deze mensen u eens wakker rammelen. Omgekeerd moet gezegd worden dat zij die de kinderdoop voorstaan soms standpunten huldigen die wij vanavond nog niet 1, 2, 3 voor onze rekening zouden nemen. Ik denk niet alleen aan de Kuiperianen, om het zomaar even aan te duiden. Mag ik eens een andere naam noemen? Misschien hebt u de naam van Pareus wel eens gehoord. Een man onverdacht gereformeerd. Uit de tijd direct na de reformatie. Hij stelt dat in de bediening van de doop een zekere mate van vergeving en wedergeboorte wordt geschonken. En er zouden meer citaten te noemen zijn van mensen voor wie we hoge achting hebben, maar die nogal een draai aan de betekenis en het effect van de kinderdoop hebben gegeven, die ons toch nogal wat ver gaat. Ik noem hier nog een ander wat praktisch argument dat wel eens gebruikt wordt Hoe gaat het vaak met al die mensen die als kind gedoopt zijn? Zou je nou mee willen ruilen met velen van hen? En wat komt er terecht van hun leven in geloof en bekering? Wat wordt er van gezien? De vragen zijn te begrijpen. Maar de vragen zijn even gemakkelijk uit te breiden naar degenen die zich als volwassenen gedoopt hebben. En onder wie ook veel onkerkelijkheid gevonden wordt. Hoe ging Israël verder met de besnijdenis om? De profeten striemen het misbruik dat gemaakt wordt, het zich verheffen op het teken van het verbond, maar nooit moeten zij van Gods wegen een einde maken aan het besnijden van kleine kinderen in Israël. Dat nooit. En kijken wij wat naar de redenen die vandaag worden ingebracht tegen de kinderdoop, dan gaan we maar voorbij aan de argumenten die Karel Baart aanvoert tegen de kinderdoop. Het heeft me eigenlijk wel verbaasd dat een man die zoveel invloed in ons land heeft gehad, en met name ook in de kerk waarin ik geboren werd en opgegroeid ben, dat toch vele van de hervormden hem hierin niet gevolgd zijn. Een opmerkelijk feit. Alleen zou geponeerd kunnen worden dat er bij hem sprake is, en dat is dan het enige wat ik hierover wil zeggen, van een individualistische accentuering van de verantwoordelijke beslissing van het geloof. Een uitdrukking van Dr. De Ruy in zijn boek over de kinderdoop. Zo bezien is toch ook wel weer te begrijpen dat soms ook doopsgezinden en baptisten gebruik maken van zijn visies en zijn gedachten. En zijn dat ook niet de noties, individualisme en verantwoordelijkheid van de mens, die maken dat de tegenstanders van de kinderdoop de wind in de zeilen hebben vandaag. Wat moet er dan ingebracht worden tegen de verwerping van de kinderdoop? Eerst een wat algemene opmerking. Als ik me niet vergis, wordt in de discussie over de kinderdoop de bewijslast nogal eens bij ons gelegd. Ik zeg maar bij ons, bij degene die voorstander van de kinderdoop zijn. Is dat terecht? We zijn het wel zo ongeveer gewend. Maar is het eigenlijk terecht? Er wordt hier en daarop gewezen, onder andere professor Van de Beek, dokter Van Kooten heeft daarop gewezen in zijn boekje over de doop, dat we de bewijslast wel eens aan de andere kant mogen leggen bij de tegenstanders van de kinderdoop. Het komt op het eerste gehoor misschien wat merkwaardig over, wanneer het zo naar voren gebracht wordt. Toch, bij nader inzien, is het een punt dat zeker de moeite waard is om te overwegen. Om iets te noemen. Wij zouden ook aan anderen eens heel indringend kunnen vragen om aan te tonen dat er vandaag sprake is van een wezenlijk ander verbond dan het verbond met Abraham. Vandaar dat ik ook een gedeelte uit Genesis 17 heb gelezen. Betekent het nieuwe verbond uit Jeremia en uit de Hebreeënbrief nu werkelijk dat het verbond met Abraham is afgeschaft? In ieder geval fundamenteel is veranderd. Dat zal dan nog eens hard gemaakt moeten worden. Exegetisch. In de voorbereiding op deze avonden ben ik er in toenemende mate, als je wat verdiept in de historie en wanneer je wat bijbelstheologische lijnen voor je probeert te krijgen, van overtuigd geraakt dat tegenstanders van de kinderdoop een wezenlijk probleem hebben geschapen. Misschien wat gemeen opgemerkt, maar je krijgt af en toe de indruk. Ik ga grotendeels voorbij aan de standpunten van de reformatoren. Elk op hun eigen manier hebben de reformatoren onderstreept dat in de doop geen sprake is van een teken en zegel op ons geloof, op onze wedergeboorte. We hebben dat gisteravond gezien. En niet zonder reden benadrukt het formulier dat de besnijdenis een zegel niet van het geloof van Abraham, maar van de gerechtigheid van het geloof van Abraham is. Zo staat het er. En zo moeten we het lezen. Nooit, zo horen we Luther dan zeggen, rust de doop op iets van de mens, altijd op het gebod en de belofte van God. Niet helemaal verwonderlijk dat Luther dan de klemtoon vooral legt op de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof, en dat de gereformeerden meer nadruk leggen in het gesprek met de dopers op het verbond der genade. Een belangrijke rol, misschien toch wel goed om het heel even te zien, een belangrijke rol is gespeeld door Zwingli en Bullinger met hun opvattingen over het verbond. We zouden van Boetser en Calvijn kunnen zeggen dat ze eigenlijk wat tussen Luther en Zwingli en Bullinger instaan. En daarbij hebben de reformatoren in het algemeen beseft, dat geldt van hen allen, dat de kinderdoop geen zaak is die op zich staat, maar dat hier centrale noties van het christen zijn en het kerk zijn naar voren komen. En van Calvijn is dan de uitspraak dat hij in zijn bezig zijn met de doop de rechte leer en de eenheid van de kerk zoekt. Daar hoop ik nog even op terug te komen aan het eind. Belangrijker dan de kerkgeschiedenis is de schrift. Wat valt er vanuit het woord te zeggen over de kinderdoop? Eerlijk gezegd aarzel ik op dit punt. Het kan niet de bedoeling zijn om vanavond nog weer eens uitvoerig naar voren te brengen wat in talloze boeken zo nagelezen kan worden. Ik denk dat we daar ook te veel tijd voor zouden nodig hebben. Anderzijds voorbijgaan aan de Bijbelse noties kan ook niet. Hier moeten uiteindelijk toch de beslissingen vallen, niet waar? Echt gereformeerd zijn, dat is toch teruggaan tot de schrift. Ik kies voor een summiere opsomming van een aantal Bijbelse gegevens. Heel kort. Dan is het voor de hand liggend om, en die volgorde is niet toevallig, om in de eerste plaats te letten op de eenheid van het verbond, de eenheid van Oude en Nieuwe Testament. De vraag kan zijn, en de vraag is er ook, en is heel belangrijk. Is er sprake van één verbond der genade dat alle tijden en dat de hele kerk omvat, met één en hetzelfde heil in Christus? Of spreekt de schrift over een ruime afstand tussen het Oude en het Nieuwe Testament met een verbond met Abram opgericht, aards gekleurd en aards ingevuld, over lengte van dagen en over de landbelofte en noem maar op. En na afschaffing daarvan, van dat verbond met Abraham, een nieuw verbond waarin het gaat over Christus en over zijn heil. En waarin het allemaal veel geestelijker toegaat. En een verbond dat bestemd is, niet alleen voor Israël, maar ook voor de volkeren. Bepaalde verschillen zijn er wel, dat mag duidelijk zijn, maar hoe wezenlijk zijn die? Gaan ze verder dan de bediening van het verbond, de uitvoering, de administratie? Bijbels kan dat laatste niet aangetoond worden, is mijn diepste overtuiging. Integendeel. Leert de schrift, nogmaals, een nieuw verbond als afschaffing van het verbond met Abraham? Moeten we daar ja op zeggen? Dan komt heel onze doopopvatting echt wel op losse schroeven te staan. Maar ik meen dat het toch echt een vergissing is als men bij het oude verbond uit Hebreeën denkt aan een verbond met Abraham en niet aan het verbond dat de Heere op de Sinaï vernieuwde eigenlijk, bevestigde, zo u wilt. Anders gezegd, bij Abraham en alle eeuwen door gaat het om een vervulling van de belofte. En we zien dat ook heel duidelijk in Genesis 17. En dat is ook wat in het Nieuwe Testament terugkomt. Zien we heel duidelijk de belofte van God. Ik zal u tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn. Ook in het Oude Testament gaat het toch om het heil in Christus. En niet alleen in de eerste plaats om aardse zegeningen die de Heer aan Abraham en aan Israël wil schenken. En in het nieuwe verbond gaat het dan ook om de vervulling van het verbond met Abraham. Het komen tot de volheid ervan en niet de afschaffing van dat verbond met Abraham. Wat doet men trouwens met een woord van Paulus in de Galatenbrief? Dat de zegening van Abraham gekomen is tot de heidenen in Christus Jezus. De eenheid van het verbond met de ene Christus. En ik kwam bij John Owen iets tegen wat u misschien nog eens wat moet nagaan als Owen het heeft over de kinderdoop. Hij zegt dan, dat ene verbond met de ene Christus, die in het Oude Testament in Maleachi de engel van het verbond wordt genoemd. En in Romeinen 15 de dienaar van de besnijdenis. Die eenheid lijkt me bijbels gezien onomstotelijk. Met die ene zaligmaker blijkbaar de engel van het verbond en de bedienaar van de besnijdenis. Tussen haakjes, het maakt ons duidelijk hoe erg de verbondsvraag van God is. Kijk naar zijn toren over Israël, wanneer het volk hem verlaat en hem de rug toekeert. En met die eenheid van het verbond, van dat ene verbond, hangt samen de vraag of kinderen horen bij de christelijke gemeente. Horen ze erbij? Heel eenvoudig gevraagd. De besnijdenis leert ze horen er absoluut bij. Het wordt zichtbaar gemaakt. Zelfs in het lichaam van die kleine jongetjes. En ze behoren tot de gemeente, tot de kerk van de Heere, zo zou je kunnen zeggen. Als ze geboren worden op het erf van het verbond. En daarom in zekere zin verbonden worden aan de Heere. We zagen daar gisteravond iets van. Kinderen en erfgenamen. Zo worden ze genoemd in het dankgebed. Dan moeten ze ook het zichtbare teken daarvan ontvangen. Behoren de kinderen tot de kerk, is er sprake van een zekere betrekking tot God, tot de God van het verbond. Dat is eigenlijk de vraag in zijn eenvoudigste vorm op dit punt. Zonder de bekende teksten afzonderlijk te behandelen, komt het me als voluit bijbels voor dat er zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament sprake is van een duidelijk verband tussen ouders en hun kinderen. En dat de kleine kinderen bij de kerk en bij de gemeente behoren. Het koninkrijk van God geeft ook plaats aan kleine kinderen, zo blijkt. En gisteravond zagen we het indringende woord, hoorden we het woord van Jezus over kinderen van het koninkrijk die buitengeworpen worden. Petrus bevestigt dat in zijn Pinksterpreek. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn. Zoveel als het de Heere toeroepen zal. En daarom is het zeker niet toevallig en niet zomaar dat wanneer mensen in de handelingen gedoopt worden en tot geloof en bekering komen gedoopt worden, dat dat ook direct betekenis heeft voor hun huis en voor hun kinderen. Bijna zou je zeggen ook met als achtergrond het Oude Testament, het kan niet anders en het blijkt ook niet veranderd te zijn. Denk verder aan het geheiligd zijn van de kinderen door hun ouders, 1 Korinthe 7, of door één van hun ouders. In feite beweren de dopers en beweren vandaag de baptisten dat de kleine kinderen niet tot de gemeente behoren. Of zeg ik daarmee te veel? Ik zie iemand knikken, ja knikken, ik zeg daarmee te veel. Ik wil het graag nog eens verder uitzoeken. Maar in feite, vanuit 1 Korinthe 7 bezien, zeg ik, nou, de vraag met nee beantwoord is goed te verdedigen. Maar kunnen zij dan geloven, die kleine kinderen? In zekere zin is dat hier niet aan de orde. Hoezeer geloof en bekering van betekenis zijn om het koninkrijk Gods eeuwig te beërven, dat zagen we gisteravond. En hoe erg de verbondswraak van de Heer is voor degene die zijn hart aan andere goden wijden. Maar hier is van het grootste belang dat de doop een teken en zegel van iets niet in onze kinderen is, maar van iets in God is. En van zijn verbond. En hier is niet de vraag hoe groot de kans is dat mijn kind wedergeboren is en ik dat ook moet veronderstellen. Dat is hier niet beslissend. Zoals een vader en een moeder in Israël zich terdege biddend zullen druk maken om de bekering en wedergeboorte van hun kind, maar dat niet de vraag ontkennend beantwoordt of ze hun kind moeten laten besnijden. Een paar opmerkingen dan over de doop in de plaats van de besnijdenis. Het verdwijnen van de besnijdenis is in de vroege kerk voor ons gevoel, zoals we het lezen in de schrift en ook weten van bronnen buiten de Bijbel, een proces. Geleidelijk aan gebeurt dat en vaak niet zonder strijd dat de besnijdenis wordt afgeschaft. We krijgen de indruk dat het na Golgotha en na de opstanding van Christus en na Pinksteren onontkoombaar is, gegeven is met het werk van Christus. Hoe we ook over de kinderdoop denken, het Nieuwe Testament leert ons in ieder geval wel dat zij die Christus toegebracht worden het sacrament van de doop ontvangen. Colossenzen 2 stelt voor de nodige vragen. Wie op een bijbelkring of iets dergelijks dit hoofdstuk behandeld heeft, boek Colossenzen behandeld heeft, weet dat bepaalde vragen niet gemakkelijk zijn. Maar één ding is in ieder geval duidelijk, dat hier gesproken wordt over de doop als de besnijdenis van Christus. Je zou bijna spreken over een vervulde besnijdenis. Een besnijdenis tot zijn volheid gekomen. En in dit verband krijgt het woord van Calvijn, het bekende woord van Calvijn, dat er geen bezwaren tegen de kinderdoop zijn die ook niet in te brengen zijn tegen de besnijdenis, nog meer kleur en betekenis. Dat is niet toevallig als de doop in de plaats van de besnijdenis komt. Ook hoeft het ons niet al te zeer te verbazen wanneer we zowel bij de besnijdenis in het Oude Testament als bij de doop van tijd tot tijd een formalisering kunnen zien, zich zien voltrekken. Een verstikkende vormendienst. Een huiveringwekkende gezapigheid die ons kan gevangen houden wanneer het gaat over de doop en zijn betekenis. Een leeg en hol steunen op de vormig meer dan op God zelf, de drie-enige. Niet zonder betekenis zijn in dit verband de huisteksten. Ik noem ze toch maar even. Je zou hierin een onderstreping van het voorafgaande kunnen noemen over de doop in plaats van de besnijdenis. Mensen worden gedoopt met hun huis. We zullen eerlijk moeten toegeven dat we niet sterk staan wanneer dit de enige grond voor de kinderdoop zou zijn. Dan zou de positie van de voorstanders van de kinderdoop ronduit zwak zijn. Het geldt trouwens in het algemeen wel dat de grond voor de kinderdoop uit een aantal componenten bestaat. Elementen die met elkaar zorgen voor een hecht Bijbels fundament. En bij deze huisteksten zullen we in ieder geval in het oog moeten houden dat het gezin, het huis, de familie in de schrift sterk als een eenheid gezien wordt. Dat is niet in het minst het geval wanneer het gaat over het werk van God in de geschiedenis van Israël. Over zijn belofte voor de toekomst. Denk eens aan de belofte in Jeremia wanneer het gaat over het verbond van God, Jesaja. Hoe kan, om maar één voorbeeld te noemen, hoe kan nou een vader in Israël zeggen wij en onze kinderen, ik en mijn kinderen, wij zullen de Heere dienen. Hoe kan een vader dat nou zeggen? Misschien zegt een vader vanavond hier onder ons wel de woorden besterven mij op mijn lippen. Ik zou het zo niet durven zeggen. Als ik naar mijn kinderen kijk. In dit verband zegt het iets wanneer zo vaak in de schrift wordt gesteld dat God als koning zich een volk vergadert. Ziet u dat volk door de Rode Zee trekken? Ouderen, kinderen. Dit alles kan niet naar voren gebracht worden, omdat in de Bijbelse tijden geen kinderen de dienst van de Heere verlieten. Ik hoef na vanmorgen het begin van het eerste boek Samuel dat niet verder aan te tonen. Er was nogal wat te koop in het Israël waarin Hanna naar Silo ging. En we zien nogal in de schrift wat voorbeelden van kinderen die afwijken van de weg van Godvrezende ouders. Was de situatie dan wezenlijk anders dan vandaag? Al komen wij meer en meer in de tijd die de contouren krijgt van de eindtijd, de mens der wetteloosheid. Denk aan vanmiddag. Godvruchtige, godvrezende ouders hebben in de tijd van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament geweten dat alleen genade hun kinderen kon redden en kon behouden. Maar ze hoefden zich niet af te vragen bij de besnijdenis van hun kind, zou hij wedergeboren zijn? Of zou het redelijkerwijs te verwachten zijn dat hij wedergeboren is? Zodat ik het kan veronderstellen. Daarnaast zouden we elkaar de vraag kunnen stellen vanavond, zou Christus zijn offer hebben gebracht alleen voor volwassenen? Je zou jezelf kunnen denken aan de bekende woorden uit de catechismus wanneer het gaat over het lijden van Christus, dat hij de toorn van God over de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Daar zou heel wat over te zeggen zijn, dat doen we nu niet. Maar in ieder geval is wel duidelijk dat sprake is van ouderen en van jongeren. Opmerkelijk is het dat bij een beperkt aantal voorbeelden in het Nieuwe Testament van mensen die gedoopt worden, er een relatief groot aantal is waarbij ook gesproken wordt van een huis. In dit verband zegt het ook iets dat we geen voorbeelden zien in het Nieuwe Testament van kinderen van christelijke ouders die als volwassenen gedoopt werden. Dat mag dan ook ingebracht worden als het gaat over wat de schrift ons leert. Natuurlijk, we zijn benieuwd naar de situatie in de oudste christelijke kerk. In ieder geval staat vast dat de doop, de kinderdoop, bediend werd vanaf ongeveer 185 na Christus. Dan krijgen we, om het zo even te zeggen, zekerheid. Het is moeilijk om harde gegevens van voor die tijd te achterhalen. En dan is natuurlijk de vraag hoe we dat interpreteren en hoe we dat verklaren, dat we dan van voor die tijd niet weten. Origenes schrijft dat de apostelen de traditie ontvangen hebben om ook de jonge kinderen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Origenes, daar gaan we ver terug. In de zogenaamde apostolische traditie, een geschrift uit de vroege tijd, komen we hetzelfde gegeven tegen. Daarnaast is er het gegeven dat er blijkbaar geen strijd gevoerd werd rondom een invoering van de kinderdoop. Kunt u zich voorstellen dat in het jaar 140 de kinderdoop is ingevoerd in de kerk en dat er niet een geweldige discussie zou losgebroken zijn waarvan wij tot vandaag toe het bewijs in handen zouden hebben. Geen strijd dus. Justinus Martyr heeft het rond het jaar 152 over mensen die hij kent en die 60 of 70 jaar oud zijn geworden en discipelen vanaf hun kinderjaren. En bij discipelen moet u denken aan Matthäus 28. Met andere woorden, ze moeten, zo kunnen we dan concluderen, rond 85 of 90 gedoopt zijn. Tertullianus lijkt op de hand van degene die de kinderdoop afwijzen. Hij wordt daarom ook nogal eens ten tonele gevoerd, uiteraard. Toch is dit verzet bij Tertullianus maar heel betrekkelijk. Het is bij hem niet zozeer tegenstand tegen de kinderdoop in principe, op theologische gronden, maar eigenlijk is het meer een pleidooi voor uitstel van de doop en dat om praktische gevallen, bijvoorbeeld bij ouders die nog maar net christen zijn of die nog half heiden, half christen zijn. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij kinderen van heidense ouders, raadt Tertullianus uitstel aan, tenzij de doop, zo citeer ik dan, absoluut noodzakelijk is. En Tertullianus zal dan vooral aan levensgevaar denken. Zou Tertullianus dat zo gezegd hebben wanneer hij theologische bezwaren tegen de kinderdoop had? Tenzij het absoluut noodzakelijk is. Gisteren zagen we al dat het soms als veiliger wordt gezien om de doop maar wat te verschuiven naar de toekomst, wat dichter naar je sterven toe. Immers, je bent in één keer door de genade van God die ingegoten wordt bij de doop rein. Ik kom nu tot een paar wat meer praktische punten. Het mag duidelijk zijn dat het pleidooi voor de kinderdoop een overtuigde afwijzing van de herdoop is. En ik hoef vanavond niet te zeggen dat we hier te maken hebben met een praktijk die overal om zich heen grijpt en hier of daar onverwacht soms opduikt, soms in gezinnen waar je het nooit verwacht zou hebben. Hier speelt ook wel een rol het karakter van de doop. Hij ziet immers vooral op de inlijving in Christus en in de kerk. En met dit karakter van de doop, van de inlijving in de kerk, in Christus, verstaat zich maar heel slecht de herdoop, het zich opnieuw laten dopen. Daar komt bij dat de doop haar geldigheid niet heeft alleen op het moment dat zij bediend wordt. Het doopwater is nooit opgedroogd. Iemand van u stuurde mij een paar weken geleden een mailtje met een uitspraak van een predikant in Friesland die dat op zijn Fries zei. Het doopwater raakt in het leven van een mens nooit opgedroogd. En het is waar. In de gereformeerde belijdenisgeschriften lezen we dan ook meerdere malen expliciet dat men maar eenmaal gedoopt moet worden. Men heeft toch ook wel in die tijd en tot vandaag toe de herdoop ervaren. En zo ervaren ouders het soms ook, tot hun smart, als een belediging van God. Natuurlijk zal een tegenstander van de kinderdoop niet onder de indruk zijn van onze bezwaren tegen de herdoop. Dat begrijpen we allen. En misschien zal de betreffende persoon, het kan een goede bekende zijn, het kan een zoon of een dochter zijn, opmerken dat de eerste doop toch geen doop was. Helemaal geen doop was. Of wat geeft het als ik mijn doop nog eens een keer wil vernieuwen en bevestigen, vooral wanneer dat een geweldige ervaring is. Als het over dat punt gaat. Ik las een paar maanden geleden van iemand die zichzelf met een geweldige verwachting opnieuw liet dopen. Want hij had gehoord dat het zo geweldig is. Maar het was zo bitter tegengevallen. Dat kan ook. Is het dan een vergeefse doop? Overigens mag bij het overwegen van de herdoop wel de vraag worden aangereikt: weet jij zeker dat jouw doop eenmaal als kind tegen de wil van God was? Weet je dat zeker op grond van de schrift? Kun je dat aantonen op grond van de schrift? Anders zou jij wel eens de Heere, de God van hemel en aarde, kunnen beledigen op een gruwelijke manier. Ook daarvan zal men vaak niet onder de indruk zijn, hoewel ook in deze moet onze hand doen wat hij vindt. Bovendien is het ook nogal wat om jezelf te laten dopen op grond van je geloof. Wanneer geloof ik echt en wanneer weet ik dat? Luther zegt, dopen kunnen we alleen doen op grond van het woord en de belofte van God. Want gronden we de doop op ons geloof, dan moet de mens die steeds weer wankelt, steeds weer gedoopt worden. We blijven aan het dopen, zegt Luther. Zo houdt de man uit Wittenberg ons dan voor, weet wat u doet. Je zou ook na een tweede doop kunnen redeneren. Ja, toch was dat bij mijn tweede doop nog niet het echte. Nu geloof ik eigenlijk nog veel sterker. En ben ik verder op de weg. Het is het laatste dat Luther, of mag ik zeggen vanavond, ik, als ik hier iets mag zeggen, het standpunt van degene die zich herdopen, laten herdopen, belachelijk wil maken. Dat was ook de betekenis van Luther niet. Maar hij heeft wel op een heel indringende wijze duidelijk gemaakt waar het nu echt op aankwam. En waar het nu echt op gegrond is. Professor van de Beek, A. van de Beek, zegt heel nuchter: we moeten weer niet te veel aandacht besteden aan de herdoop, want die is niets. Hooguit een op de doop lijkend ritueel. En hij zegt dan: bedenk ook dat we niet kunnen ontdopen. Wel houdt hij staande dat de herdoop zonde is. Het blijft ook een pijnlijk, schrijnend iets. wanneer God ons zoveel heeft geschonken in de kinderdoop en wij gaan op onze wijze de zaak recht trekken. Anders kan ik het toch niet zien, ten diepste. Niet in alle, maar wel in sommige gevallen kan bij ons de indruk ontstaan dat mensen, jongeren uit onze gezindte, des te eerder en des te gemakkelijker overgehaald kunnen worden tot de herdoop en het afwijzen van de kinderdoop, omdat gewezen wordt, en dat is nogal eens het geval onder refobaptisten, om de dingen maar bij naam te noemen, omdat nogal eens gewezen wordt op de gevaren van een overtrokken verbondsvisie. Klinkt het niet goed vertrouwenwekkend als gezegd wordt dat een Bijbel separeren veel makkelijker is wanneer we de volwassen doop voorstaan? Waar leidt zo'n grote nadruk op het verbond toe? Men zei in de 16e eeuw al: we denken christen te zijn als we maar gedoopt zijn. Wat een gevaar om zomaar te steunen op uiterlijke voorrechten. En we begrijpen deze vraag. Misschien hebben daarom de reformatie en de dopers wel, zijn ze wel familie van elkaar, om het zo even te zeggen. Een overtrokken verbondsvisie, waarbij alle onderscheiden, alle separeren wegvalt, komt inderdaad voor. Dat is duidelijk. En het is waar dat je bijvoorbeeld een preek van een Amerikaanse baptist kunt horen. De laatste tijd heb ik een paar preken gehoord van L. Martin. En dat je bij jezelf denkt, deze man spreekt duidelijker en scherper over het verschil tussen de een die op weg is naar de hemel en de ander die op weg is naar de hel, dan gemiddeld in de gereformeerde gezinte gebeurt. Of ik moet het helemaal verkeerd horen. Maar we menen toch niet dat er geen redenen overblijven om te onderscheiden in de prediking als we de kinderdoop aanvaarden. Een eerlijke uitleg van de schrift is hier nodig. En die brengt tot het onderscheiden in de prediking. Verder zou door ons overwogen kunnen worden of niet zowel de onderschatting van de doop en van het verbond als de overschatting ervan, een afwijzen van de kinderdoop, in de hand zou kunnen werken. Wij zeggen wel eens tegen elkaar, en het is voluit terecht, dat gemakkelijk bezwaren tegen de kinderdoop rijzen in een omgeving waar blijkbaar die kinderdoop geen enkele betekenis heeft. Hooguit dat de familie een keer bij elkaar komt, gezellig, we drinken in de tuin wat koffie na de doopdienst en dat was het dan. En het zal anders liggen, zo denken we soms, en ik denk dat het niet ten onrechte is om te denken, als wij meer bij en uit de doop zouden leven. Laten we daarom maar heel eenvoudig onszelf door elkaar laten rammelen vanavond. En de hand in eigen boezem steken. Als er weinig meer overblijft dan een plechtigheid, dan een lege vorm, dan hoeven we toch niet al te verbaasd meer te zijn over een vlucht naar de volwassen doop. Toch is het omgekeerde soms ook niet helemaal uit de lucht gegrepen, waar de doop zo'n gewicht krijgt dat geloof en wedergeboorte zo ongeveer overbodig zijn geworden, daar kan het gevolg zijn dat de doop als volwassene met zijn beleving ervan en met zijn ervaring en zijn gevoel ervan wordt voorgestaan en wordt verdedigd. Een gemeente die kopschuw gemaakt wordt in de prediking voor de gedachte dat er iets gebeurt wanneer de Heilige Geest bekering en geloof werkt, is ook geen goede voedingsbodem voor het juiste verstaan en beleven van de doop. Heel praktische vragen kwamen recent aan de orde op het Wartburg College in Rotterdam, toen enkele docenten werden ontslagen vanwege de verwerping van de kinderdoop en herdoop. Is zo'n maatregel te drastisch? Er zijn wat stukken verschenen in een bepaalde krant. Het werd hier en daar wel gesuggereerd. Het is nogal wat. Ik neem direct aan dat er door het bestuur, door de Raad van Toezicht veel gesproken is met de betreffende docenten. Nog even afgezien van het feit dat wanneer je docent bent op een reformatorisch college, je weet waar je staat en wat er van je verwacht wordt. Er zijn vaak ook afspraken zijn gemaakt. Maar nog even afgezien daarvan blijft het wel staan dat een bestuur in bepaalde gevallen in ieder geval tot de conclusie moet komen: we kunnen hier niet een andere visie op de doop verdragen zonder dat vitale delen van de Bijbelse geloofsleer in het gedrang raken. Ik zeg niet dat dat altijd het geval is, maar het kan wel gemakkelijk voorkomen. Ik kan deze situaties hier vandaan niet beoordelen. Het geven van vaste voorschriften, een vast protocol, ook voor kerkenraden is nog zo makkelijk niet. Bij twee mensen die de volwassen doop voorstaan, is de een ander dan de ander. Dat ervaar je wanneer je in gesprek raakt. Ook kerkelijke omstandigheden kunnen een rol spelen. Om een voorbeeld te geven, op het punt van de kinderdoop zijn de Puritijnen in Engeland nogal terughoudend en voorzichtig in hun spreken. Dat is ook wel te verklaren. Daar drong de vaak moeilijke positie van de Puritijnen ook wel toe. Ze konden in veel gevallen er niet nog een grote ruzie over de doop bij hebben. Bovendien kan een hartelijke geestelijke verbondenheid wel eens wat scherpe puntjes wegslijpen. Dat mag duidelijk zijn. En het mag duidelijk zijn dat de dooppraktijk, hoe belangrijk ook, toch weer een andere zaak is dan bijvoorbeeld de twee naturen van Christus. Dat moeten we ook onder ogen zien. En tegelijk is er toch ook weer dat woord van Calvijn wat ik nog een keer zou aanhalen. Ik spreek er zo uitvoerig over vanwege de zuiverheid van de leer en de eenheid van de kerk. Ik heb geen programma voor zendingswerkers in Midden-Amerika of Latijns-Amerika die daar te maken krijgen met mensen die bij de kinderdoop alleen maar denken en kunnen denken, die ook niet meer kunnen weten, dan die trieste dooppraktijk van de Rooms-Katholieke Kerk daar ter plaatse, waarbij, het is misschien een vreemde uitdrukking, maar waarbij die dooppraktijk totaal verwaterd is. Laat ik het zomaar zeggen. Hoe bevorder je in zo'n omgeving liefde tot de kinderdoop? Daar heb ik geen recept voor. Ik weet wel iets van de kracht van het woord van God. Ook in kerkelijke omstandigheden. Het doet je toch wat? Wanneer je hoort dat in Korea de theologie van Calvijn bij velen zo geliefd is, doet mij in ieder geval heel wat dat te horen. Ik wil tenslotte een poging doen om nog iets te zeggen, zoals ik dat ook gisteravond geprobeerd heb, over het Bijbelse gebruik van de kinderdoop. Is het niet het intrappen van een open deur, waarin we tegen elkaar zeggen dat bij een Bijbels gebruik van deze kinderdoop zowel de ouders als het kind gezegend worden? We zijn hier op het erf van het verbond en we verkeren daarmee in de sfeer van wat Paulus noemt de voorrechten waarin Israël het volk van het verbond deelt. En denk er eens even aan hoe bepaalde woorden van de grote profeet en leraar trillen van spanning wanneer het gaat over de voorrechten die genoten zijn door de mensen op de straten van Capernaum, die daar de grote profeet en leraar gehoord hebben in zijn prediking. En denk eens aan de woorden van de Heer Jezus Christus, het klemmende ervan. Wanneer het gaat over de wijnstok, ik ben de wijnstok. En wanneer het gaat over de ranken in deze wijnstok, maar wel twee soorten ranken. Vruchtdragende en niet vruchtdragende. We hoorden zo even al de veelzeggende uitdrukking dat het doopwater nooit opgedroogd is. Dit doopwater kan soms, zo weten we, zijn betekenende en verzegelende kracht gaan uitoefenen wanneer het eerder al zo vaak veracht is en tot zwijgen gebracht is in een leven bij God vandaan. Wanneer er al jaren aan voorbij geleefd is, onverschillig of keurig netjes, Wanneer soms de ouders die hun jawoord hebben gegeven bij de doop van een kind al lang gestorven zijn. En zij niets meer zien van een keer, een wending, een bekering in het leven van een kind of kinderen. Wat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest betekenen en verzegelen, zoals we gisteren zagen, dat kan gaan schitteren in mijn ogen jaren en jaren nadat de Heere met de doop tot mij kwam. Ongetwijfeld zijn er nogal wat mensen die we stellig onrecht aandoen wanneer we zeggen dat alle die de kinderdoop afwijzen daarmee ontkennen dat de zaligheid geheel en al het werk van de Heere is. Dan doe ik vele onrecht. Daar ben ik van overtuigd. Ik wil dat ook niet zeggen. En ik ben blij dat ik het niet hoef te zeggen. Tegelijkertijd hebben we wel reden om staande te houden dat de kinderdoop op een overtuigende wijze onderstreept dat de verlossing geheel en al het werk van de drie enige God is. Is hij niet de eerste, juist ook bij het sacrament? Doopinzetting, de wijze waarop hij tot Abram komt, Genesis 12, noem maar op, 15, 17... Hebben we hier niet de rijkdom van de gereformeerde verbondstheologie te pakken? En is dat toch steeds weer niet het aangrijpende van de kleine kinderen die ongevraagd dat sacrament van de doop ontvangen? Die voordat, bij wijze van spreken, voordat ze een kik hebben gegeven, al voor de sprekende God worden gesteld en nog nooit naar hem hebben gevraagd. God heeft zijn mond al open gedaan. Voordat een van die kinderen ooit één keer naar God vraagt. Is dat toch steeds weer niet het aangrijpende. En het veelzeggende ook van de kinderdoop. Enerzijds dat God de eerste is in zijn spreken ergeniswekkend voor ons ik. Anderzijds vol van troost voor wat reddeloos in zichzelf is. Stel u voor dat de zaligheid van mensen zoals wij zijn. U en ik. Zal wachten op het een en ander van ons. Iets waarmee we de Heere voor zijn in zijn spreken en in zijn werken. Nee, zeker wil ik niet aanzetten tot lijdelijkheid. Maar bent u nooit blij dat de zaligheid 100% het werk van de Vader, de Zoon en de Geest is? Dat. Als de Heere toen ik nergens van wist, tot me kwam. Mag ik dan niet uitspreken voor zijn aangezicht al de dagen van mijn leven, ook wel wanneer het ambtelijk erg zwaar of moeilijk voor me kan zijn in een bepaalde periode? Mag ik dan niet uitspreken voor hem in alle andere dingen die zich voordoen? Heere, zie hier, u wist toch toen u tot me kwam in mijn doop wie ik was en wat er van mij te wachten zou zijn, dat wist u toch? En dat heeft u toch niet weerhouden om tot mij te komen met de bevestiging van uw woord en van uw belofte? Heeft het beleven, het juiste verstaan van de doop, van de kinderdoop, ook niet iets in zich van het heen en weer gaan tussen de belijdenis dat mijn kind zonder het te weten de verdoemenis in Adam deelachtig is en ook zonder het te weten in Christus tot genade aangenomen is? En bij dat in Christus tot genade aangenomen denk ik aan dat verbondsmatige spreken dat dit kind in de betrekking tot God is gesteld zoals dat bij Israël het geval is. En is zo het Bijbels beleven van de kinderdoop niet een zaak van boetvaardigheid en schuldig buigen voor God, de Heilige. En hoop op de genade van God. De genade in de drie enige, verwachting van hem en vertrouwen op hem. En de verkiezing dan? Doet die dan niet meer mee? Die blijft voluit overeind staan. God verwerkelijkt zijn verkiezing in het algemeen op het erf van het verbond. De stroom van de verkiezing loopt door de bredere bedding van het verbond. Zo is het in het Oude Testament en ik kan niet zien dat het in het Nieuwe Testament anders is. Het verbond is het arbeidsterrein van de verkiezende en de roepende God. En ontzaggelijk zijn de werken van God wanneer hij tot Abraham komt. Ik ben God almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Maar machtig zijn ook de werken van God wanneer hij tot Abraham komt, om hem te sterken door het teken en zegel van zijn verbond. Om Abraham staande te houden in zijn barre strijd en aanvechting, waarbij het lijkt alsof de Heere zijn belofte vergeten heeft op bepaalde momenten. Om te sterken ook met het oog op zijn nageslacht. Mag ik zomaar wat willekeurig een punt van troost noemen wanneer het gaat over de kinderdoop? Geestelijke strijd kan soms, ook wel in de pastorie of in het huis van een ouderling, kerkelijk werker, een heel stuk eenzaamheid met zich meebrengen. Kan het zijn dat de geest wil troosten met het teken en zegel van het genadeverbond en wil zeggen wie Christus wordt toegebracht, wordt ingelijfd in de kerk en krijgt een grotere familie dan welk werelds mens ook maar. Over troost in eenzaamheid gesproken. Ik hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Ik ben niet de enige die het heil zocht en zoek bij hem. Voor een goed verstaan, de kinderdoop is nodig om in het oog te houden dat de doop veronderstelt wat we gisteren zagen, de aanvechting, de strijd, het bedelaar zijn voor God. Ook de machteloosheid waarin ik in allerlei situaties stond. Was het vanmiddag niet even schokkend toen het ging over de seksualisering van onze maatschappij? Hebt u kinderen? Hebt u kleinkinderen? Die groeien in deze wereld op. Heeft Paulus het niet over de mens der wetteloosheid? Want met al ons nadenken en spreken is dat er ook. En als in die tijd mijn kinderen, mijn kleinkinderen opgroeien, hoe moet dat? O God, gedenk, aanschouw het verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. De kinderdoop is afgestemd op de prangende vraag, zou God met mij te maken willen hebben? Zou God met mijn kind te maken willen hebben? Waarom zou God zijn heilswerk willen betekenen en verzegelen als het niet aan mijn kant en aan de kant van mijn kinderen zou ontbreken aan aanknopingspunten en handvatten en noem maar op, eerste begin van een terugkeer. Heere, op uw woord hebt u mij verwachting gegeven, want de doop is toch een bevestiging van het woord en een verzegeling van het woord. Het is evident dat het rumoer rondom de kinderdoop niet kan worden losgemaakt van allerlei andere verschijnselen op het kerkelijk erf. De gereformeerde theologie staat op de tocht. Ik weet dat er meerdere van ons zijn die vragen wat staat ons te doen in deze situatie. Een ontwikkeling die enerzijds niet nieuw is. Er zijn momenten geweest dat in de begintijd van de reformatie het zwaartepunt soms meer dag dreigde te vallen naar de kant van de dopers dan van de reformatoren en hun volgelingen, om maar iets te noemen. Maar een gereformeerde verbondsleer heeft ook vandaag de wind niet mee. En gaat het dan om een gereformeerde verbondsleer? Ik ben overtuigd dat in onze confessie de schrift spreekt. Daar houd ik het toch op. En dan kan het misschien een wat algemeen antwoord zijn om tegen elkaar te zeggen, wat ons te doen staat is een leven dicht bij de drie enigen, iets meer toegespitst bij de schrift blijven. Een persoonlijke nood mag misschien vanavond aan het eind niet ontbreken of mag wel geuit worden, laat ik het zo zeggen. Toen ik begon met de voorbereiding van deze lezingen, had ik echt wel een mening over de doop. En had ik meermalen met overtuiging gepreekt over de catechismus, wat die zegt over de doop. Toch begon ik, wil ik eerlijk bekennen, met iets van de vraag, wat zal dit mijzelf doen? Want het is wel een spanningsveld. Mag ik het zo zeggen vanavond? Ik ben er te meer van overtuigd geraakt dat we zeker niet moeten doen alsof hier geen vragen liggen. En ik ben er te meer van overtuigd geraakt dat we zeker als gereformeerde gezindigen geen enkele reden hebben om onszelf te verheffen. Maar ik ben ook te meer overtuigd geraakt van het Bijbels recht van de kinderdoop. Maar we hebben wel voortdurende en biddende schriftstudie nodig om nog meer en meer vastheid te krijgen in onze gang. Vastheid op de paden van het woord van God. En wat is ons schriftstudie nodig om meer en meer die vastheid te verkrijgen? Het graven in de schrift, broeders. Dat is wat nodig is hier. Een wankelende gang is geen schande. Wanneer dat wankelen ons maar werpt op het woord van het vaste woord van God. En dit gezegd hebben mag eraan toegevoegd worden. Wat heeft onze gereformeerde belijdenis? De schrift aan haar zijde, dat ook. Er zijn een heleboel voorbeelden die genoemd kunnen worden. En we zouden met elkaar daar ook een heleboel van kunnen aandragen. Hoe moeilijk het kan zijn in concrete situaties, dat is allemaal waar. Maar als het waar is dat in de confessie het hart van de schrift klopt, laten we daar dan voor staan. En laten we daar dan verwachting van hebben. Hiermee hangt samen dat standvastigheid en volharding nodig is in onze arbeid. Te meer als er veel tegenwind is. Hoe vaak spreekt de Bijbel over standvastigheid, volharding, geduld, leidzaamheid? Dat heeft zeker ook te maken met onze plaats op het kerkelijk erf. Ook als ambtsdragers hebben we te roepen tot de God die zich al wende tot ons voordat we één keer geroepen hadden. Heere, sta op. Roepen tot hem, hopend op de volheid van zijn genade. Want niet de geest van de tijd zal het laatste woord hebben, maar het woord van hem die de eerste en de laatste is. Waarom zouden we ons nadenken over de doop niet besluiten met het gebed? Verleen ons uw genade. Uw werk, Heere, behoud dat in het leven, opdat wij ten laatste zonder verschrikken mogen verschijnen voor u, om u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te loven en te prijzen. Amen.